Goedemorgen gemeente. Wij zingen of wij lezen met elkaar uit Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. Vers 1 tot en met vers 30. Johannes, het vierde hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 30. En wij lezen daar de volgende woorden. Johannes 4, vers 1. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Dat is midden op de dag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn Heer, u hebt immer geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat het in Jeruzalem is, of de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze bergen, ook niet in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is samen met zijn discipelen onderweg van Judea naar Galilea. En de gebruikelijke route loopt via de oostzijde van de Jordaan. Dat was een niet geringe omweg om te voorkomen dat je als Jood door dat verachtelijke Samaria moest. Waarom verachtelijk? Nou, in Samaria woonden half Joden, dat wil zeggen Joden die zich na de wegvoering van het tienstammenrijk met heidenen hadden vermengd. En deze Samaritanen waren voor de volbloed Jood geen knip voor de neus waard. Maar de Heer Jezus gaat niet via het overjordaanse, de gebruikelijke route. De Heer neemt een andere route en zegt dat hij door Samaria moet gaan. Dat is opmerkelijk, want geografisch was het geen moeten. Hij kon, zoals gezegd, via de gebruikelijke overjordaanse route. En toch zegt de Heer hier dat hij door Samaria moet gaan. Dat was, zoals uit deze geschiedenis blijkt, een goddelijk moeten. Eenmaal in Samaria gekomen, leren de discipelen al snel waarom de Heere daar moest zijn. Er zijn daar namelijk dorstige zielen die het levende water nodig hebben. Er zijn daar geestelijke doden die tot leven gewekt moeten worden. Zondaren die door de Heere God zijn voorbereid om de Heer Jezus als zonde zaligmaker te aanvaarden. Mensen met een geestelijke nood. Jezus moest door Samaria. Het is tijdens dit noodzakelijk verblijf in Samaria dat de Heer Jezus een van de belangrijkste wezenskenmerken van de Heere God bekend maakt. Op geen enkele andere plaats in de Bijbel wordt dit zo duidelijk gezegd als hier. En dat notabele hier in dat verachtelijke Samaria. Een studie van de eigenschappen van God. En dat is een studie waar wij zo nu en dan mee bezig zijn, moet eigenlijk hier beginnen, in Johannes 4, vers 24. Want deze eigenschap beschrijft de kern van Gods wezen. Wanneer wij studie maken van de eigenschappen, de wezenskenmerken van de Heere God, dan maken wij een studie van wie God is, hoe Hij is. En daar is het ons om te doen. Wij leren onze God beter kennen. Nu beseffen wij allemaal wel dat onze kennis van God onvolkomen is. Ons kennen is maar ten dele, is maar een fractie wat er over de Heere te weten is. Wij zullen in de eeuwigheid blijven groeien in onze Godskennis. Daarbij zijn wij op dit moment beperkt tot datgene wat de Heere God van zichzelf in zijn woord heeft geopenbaard. En zelfs die kennisgemeente kunnen wij maar ten dele vatten. En dat is omdat de Heere God een oneindig God is. Omdat Hij een almachtig God is. En wij zijn eindige en beperkte mensen. Maar laat je dat niet ontmoedigen. In onze studie mogen wij rekenen op de bijstand en verlichting van God, de Heilige Geest. Nu, wij overdenken met regelmaat, enige regelmaat moet ik zeggen, een van de eigenschappen van God. En een eigenschap is datgene wat iemand bijzonder eigen is. De eigenschappen van God, dat zijn de karakteristieken, de kwaliteiten die Hij bezit. En alle eigenschappen van God zijn in volmaakt evenwicht, zijn oneindig en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een eigenschap beschrijft dus niet zomaar een deel van God, maar zegt ons wie God is. Een studie van de in de Heilige Schrift geopenbaarde eigenschappen van God brengt ons dus in persoonlijk contact met de God van de Schriften. Een studie van de eigenschappen van God is een onuitputtelijke bron van talloze zegeningen. Het is een bron waarvan je blijft drinken. Kennen van God zal ons de grootst mogelijke vrede en rust en stabiliteit en vreugde brengen. Meer dan wat ook op aarde. Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken, eeuwig van Hem te genieten. En dat is precies wat wij met deze studie beogen. Gemeente, het gaat ons erom de Heere God beter te leren kennen. Zoals een hert verlangt of schreeuwt naar waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mogen de Heere geven dat wij bij deze overdenking mogen binnengaan om voor zijn aangezicht te verschijnen. Laten wij met Mozes bidden, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Tot zover deze inleidende woorden. Het is midden op de dag, wanneer de Heer Jezus bij de stad Sichar aankomt in dat verachtelijke en door de Joden gekleineerde Samaria. De discipelen zijn de stad ingegaan om eten te kopen. De Heer Jezus bevindt zich even buiten de stad. Hij zit vermoeid en dorstig van de reis bij de bron van Jacob. Zijn discipelen zijn nog niet weg, of zie, daar komt een eenzame figuur uit de stad aangelopen. Het is een vrouw. Ze komt om op het heetst van de dag water te putten. Nu moet je weten dat deze vrouw tot het uitschot van Sichar behoorde. Zij is een geliefkoosd onderwerp van het roddelcircuit in de stad. Ze is een outcast van de samenleving, daarom dat ze op het heetst van de dag water kon putten, in de hoop daar niemand aan te treffen, om geen dodende blikken en snerende opmerkingen te moeten incasseren. In eerste instantie vindt ze het dan ook bepaald niet geruststellend dat Jezus bij de bron zit. En ik kan me voorstellen, terwijl ze dichter bij de bron komt, wordt ze meer en meer geharnast. Maar er is een gemeenschappelijke interesse, water. En die twee raken al snel met elkaar in gesprek. Bedenk dat deze vrouw een losbandig leven leidt in de samenleving van Sichar. Een randfiguur, eigenlijk voor veel vrouwen, zeker voor de vrouwen, een ongewenst element. Tot 5 maal toe was zij getrouwd geweest en ook weer gescheiden en ze leefde nu samen. Ze hokte samen met een man met wie ze niet getrouwd was. Ze werd alom geminacht. De vrouwen hielden haar op afstand. Ze was een paria. Maar de Heer Jezus kent de leegte van haar leven. Hij kent de geestelijke nood van haar ziel. En dat gesprek ontwikkelt zich zonder al te veel moeite naar geestelijke zaken. Waarop zij de Heer Jezus als profeet herkent. En vervolgens stelt zij hem de vraag die bijzonder bij de Samaritanen leefde. Waar moet een mens bidden? In Samaria of in Jeruzalem? En het antwoord van de Heer Jezus is onthullend. Johannes 4, vers 21. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Niet op deze berg. En ook niet in Jeruzalem. En het is op dat punt dat de Heer Jezus iets over God de Vader leert, wat voordien nog nooit zo expliciet, zo duidelijk geopenbaard was, zo duidelijk uitgesproken. Hij zegt in vers 24, God is geest. En wie hem aanbidden, let op gemeente, wie hem aanbidden, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. God is geest. De Griekse zinconstructie begint met geest. En dat is om het belang van het onderwerp aan te duiden. Dat krijgt alle aandacht. Datgene wat de Grieken wilden accentueren, plaatsten zij vooraan in de zin. Letterlijk staat er dus, absoluut geest in zijn wezen is God. Dat is de boodschap. Dat wil zeggen, onstoffelijk, onlichamelijk. De Heere God heeft geen ledematen. De Heere God heeft geen lichaam. En daarbij is hij niet aan tijd of plaats gebonden. Hij is niet gebonden aan wat gezien, wat waargenomen, wat gevoeld kan worden. Wat betekent het nu dat God geest is? Wat leren wij hiervan? Ten eerste, Hij is de levende God. Hij is de levende God. Omdat God geest is, is hij de levende God. Geest is levend. God is niet een onbezield object, niet een levenloos object, zoals een steen of een heidens afgodsbeeld of iets dergelijks. Nee, in Psalm 115 onderscheidt de psalmist de levende God van de afgoden als hij in vers 3 zegt: onze God is immers in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Nou, dat vereist een levende God. Van een stenen afgodsbeeld kan niet gezegd worden: hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Met andere woorden, deze goden, die leven niet. Maar de Heere God is daarentegen de enig levende God. Hij is niet zomaar de eerste, de beste. Hij is niet zoals de heidense goden. Nee, onze God is geest. En dat betekent dat hij de levende God is. Het woord geest betekent zowel in Oude als Nieuwe Testament ook adem. En adem staat voor leven. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de Heere God ook expliciet de levende God genoemd. Jeremia zegt, de profeet: de Heere God is echter de waarheid. Hij is de levende God, een eeuwig koning. Voor zijn grote toren beeft de aarde. De heidenvolken kunnen zijn gramschap niet verdragen. Hij is de levende God. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Je hebt je van de afgoden bekeerd en je dient nu, je leeft nu voor de ene ware levende God. De God van de Bijbel, de schepper van de hemel en aarde, onze God is geest. En dat betekent dat hij de levende God is. Maar hij is niet alleen de levende God. Hij is ook ten tweede een persoonlijk God. God is een persoon. Hij is niet alleen maar onpersoonlijk. Een onpersoonlijk levende iets. Nee, hij is geen hogere kracht. Hij is niet een hogere energie of hand. Nee, hij handelt niet zonder doel of reden. Hij is een persoon. De twee voornaamste kenmerken van persoonlijkheid zijn zelfbewustzijn en zelfbestuur. Zelfbewustzijn en zelfbestuur. En beide zijn waar van God. De Heere God is zelfbewust. Hij weet van zijn eigen bestaan. Een onpersoonlijke kracht of energie weet niet van zichzelf dat het bestaat. Maar God is zelfbewust. Dat blijkt nergens duidelijker dan wanneer de Heere God tegen Mozes zegt: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. En alleen een persoonlijk wezen dat bewust is van zijn eigen bestaan kan zeggen: ik ben wie ik ben. De Heere God is zelfbewust. Hij is een persoon, een levende persoon. Het tweede kenmerk van persoonlijkheid is zelfbestuur. Dat wil zeggen, de Heere God bepaalt zijn eigen handelen, zijn doen en laten. Van een onpersoonlijke kracht kun je dat niet zeggen, dat het zijn eigen handelen bepaalt. Dat is typisch iets voor een persoon. Maar dat is wel wat de Heere God doet. Hij doet al wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. Paulus schrijft aan de Efeze dat de Heere ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Nou, onpersoonlijke krachten, gemeente, kunnen zich niet iets voornemen, kunnen niets voorbestemmen, nog maar naar een bepaald gepland doel toewerken. Onpersoonlijke krachten geven geen intelligente en logische instructies, zoals de Heere God dat op bijna elke bladzijde van zijn woord doet. De God van de Schriften, de God die wij dienen, is de ene ware levende God en hij is een persoon. De Bijbel zegt hij verstand en diepe gedachten, Jesaja 40. Hij heeft een eeuwig voornemen, Efeze 3 vers 11. Hij werkt tot nu toe, Johannes 5 vers 17. Hij heeft volle vrijheid, hij is soeverein en doet naar zijn wil, Daniël 4 vers 35. En hij heeft gevoelens van barmhartigheid, Jesaja 63. Nu, op basis van deze schriftgedeelte kunnen wij tot geen andere conclusie komen dan dat de Heere God een levende persoonlijkheid is. Hij heeft alle persoonlijkheidskenmerken in onbegrensde mate. En dat is goed nieuws, gemeente. Want dat betekent dat we hem persoonlijk kunnen leren kennen. Kijk, wanneer God een of andere onpersoonlijke hogere hand of energiebron zou zijn, dan was een relatie met hem uitgesloten. Dan zouden wij hem nooit kunnen kennen vanuit de ontmoeting. Maar er is goed nieuws. God is een levende en persoonlijke geest die wij vanuit een persoonlijke relatie door het geloof in de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. Ten derde, God is niet alleen maar levend, hij is niet alleen maar een persoon, maar hij is ook de onzichtbare God. Een geest kun je namelijk niet zien. We hebben allemaal een geest, maar ik kan jouw geest niet zien en jij kunt mijn geest niet zien. Laat staan dat wij God die geest is, kunnen zien. Met andere woorden, God is onzichtbaar, wij kunnen God niet zien. Het is in Colossense 1 vers 15 dat Paulus over de Heer Jezus zegt, hij is het beeld, let u goed op, Christus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de onzichtbare God. In Johannes 1 vers 18 zegt de Heer Jezus, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons doen kennen of die heeft hem ons verklaard. Niemand heeft ooit God gezien. Dat kan ook niet. Want God is geest. En een geest is onzichtbaar. Natuurlijk is het zo dat de Heere God zich in zichtbare verschijningsvormen aan de mensen is verschenen. Maar niemand heeft ooit God gezien in zijn geestelijk wezen, eenvoudig omdat een geest onzichtbaar is. Van Mozes lezen wij in Hebreeën 11, door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. De onzichtbare. Nou, wat leren wij hiervan? Antwoord, wij leren dat wij God kunnen leren kennen los van onze lichamelijke zintuigen. Je kunt God kennen los van je lichamelijke zintuigen. Je kunt God kennen los van je lichamelijke zintuigen. Dat is van groot belang. Het is dus niet nodig om God te zien Het is niet nodig om hem te voelen. Het is niet nodig om hem te ervaren, alvorens we hem kunnen leren kennen. En dat is goed nieuws, want het is de mens eigen om te vragen, als ik God niet kan zien en voelen, hoe kan ik hem dan leren kennen? Van nature denken wij dat je God alleen kunt kennen door je lichamelijke zintuigen. Ik voel het, ik ervaar het, ik zie het, ik kan het tasten. Maar dat is een denkfout. Gelukkig is dat niet het geval. Wij mensen hebben een geest, maar God is geest. Onze geest woont in een lichaam van vlees en bloed. En wanneer onze van nature dode geest door de wedergeboorte levend gemaakt is, dan kunnen wij door onze geest die levend gemaakt is, dan hebben wij de mogelijkheid om altijd en overal gemeenschap te hebben met God. Dat bedoelt de Heer Jezus toen hij tegen deze Samaritaanse vrouw zei, God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Met andere woorden, de aanbidding van God staat los van de plaats waar wij ons lichamelijk bevinden. De aanbidding van God staat los van datgene wat ons omringt. Het staat los van de locatie waar wij ons bevinden. God is geest. De aanbidding van God staat los van gebouwen, plaatsen, rituelen, vormen, ceremonieën of prachtige liturgieën. De aanbidding van God heeft niets te maken met het opwekken van een bepaalde gemoedstoestand of sfeer of gevoel. Ik weet nog goed, in een van de gemeenten die ik gediend heb, werd een briefje naar voren gedirigeerd door iemand waarop stond, ik zeg het eerste woord niet, want dat is een lelijk woord, hoe kan ik zo tot aanbidding komen? En wat ze bedoelde is dat de refreinen te weinig gezongen werd. Er moest meer refreinen en meer herhaling zijn om tot aanbidding te kunnen komen. Dat was een vrouw van in de 50. Die haar leven lang in de kerk zit. Hoe is dat mogelijk? Nogmaals, de aanbidding van God heeft niets te maken met het opwekken van een bepaalde gemoedstoestand, sfeer of gevoel. De ware aanbidding van God is een kwestie van geest. Dat is wat de Heer Jezus ons leert. Nu hebben wij er als lichamelijke en zintuigelijke mensen moeite mee om dit te begrijpen. Het ligt een bepaalde manier buiten ons bevattingsvermogen, omdat onze geesten wonen in zichtbare, tastbare lichamen van vlees en bloed. Onze lichamen bevinden zich in een zichtbaar universum. En daarom dat wij van nature geneigd zijn om onze relatie met de Heer afhankelijk te maken van wat we zien, van wat we voelen of wat we ervaren. Wij willen door zichtbare, hoorbare, tastbare dingen geïnspireerd worden in de aanbidding. En daar speelt de huidige evangelische preescultuur behoorlijk op in. Maar gemeente, imposante kathedralen, grote kunstwerken, verheven muziek, heerlijke geuren, lichamelijke uitingen, verheven ervaringen of zorgvuldig samengestelde liturgieën hebben geen schriftuurlijke grond voor de waarachtige aanbidding van God die geest is. Natuurlijk, deze dingen kunnen een aanzet of stimulans zijn. Onze menselijke natuur verlangt naar het tastbare. Wij willen voorstellingen zien en symbolen en dingen horen die ons helpen om in een stemming van aanbidding te komen. En veel gelovigen denken dat ze daarvoor in een kerk moeten zijn en een groot combo moeten hebben en muziekinstrumenten moeten horen en een bepaald gevoel en ervaring moeten hebben om tot aanbidding te kunnen komen. Maar je begrijpt wel dat dit in regelrechte tegenspraak is met het onderwijs van de Heer Jezus hier in Johannes 4, vers 24. De Heere God zegt hier, je kunt mij niet reduceren tot de dingen die je kunt waarnemen met je zintuigen, tot de dingen die je kunt voelen. De waarachtige aanbidding zit niet in het zichtbare, het tastbare, het hoorbare of het voelbare. Nee, de Heere God ontmoet ons waar? In de ruimte van de geest. Daar wil Hij aanbeden zijn. Natuurlijk. Natuurlijk. Zichtbare of hoorbare dingen kunnen onze aandacht op de Heere richten. De hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De schepping kan ons in aanbidding brengen in de geest. Maar het zichtbare is ondergeschikt en niet half zo belangrijk als het kennen en aanbidden van God in geest en in waarheid. Dat is de aanbidding van God naar de schrift. Dat is ook waar het in het tweede gebod om gaat. Het is in Exodus 20 dat de Heere zegt: u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. De Heere God zegt: maak geen beelden. Maak geen beelden, want dat raakt de aanbidding gebonden aan materie in plaats van aan de geest. Met andere woorden, we hebben geen religieuze voorwerpen nodig. We hebben geen muziek nodig. We hebben niet een sfeertje nodig. Niet een bepaald cultuurtje nodig. Om een levende relatie te hebben en om tot waarachtige aanbidding te komen van de God die geest is. We kunnen altijd en overal gemeenschap hebben met God. Rijdend op een fiets of in een auto. Achter het aanrecht. Of lopend van het ene naar het andere lokaal of station. Nogmaals, omdat God geest is, kunnen wij door het geloof in Christus een levende relatie hebben met Hem. En Hem altijd en overal ontmoeten. Mijn vierde punt is: God is onstoffelijk. God is onstoffelijk en daarmee bedoelen wij dat Hij geen lichaam heeft. Dat is ook wat de Heer Jezus aan zijn discipelen, zijn geschrokken discipelen, leerde. In Lucas 24 lezen wij dat de Heer na zijn opstanding in zijn verheerlijke lichaam in een afgesloten kamer aan zijn discipelen verschijnt. De Bijbel zegt dat zij meenden een geest te zien. Maar de Heer Jezus corrigeert hen en zegt: zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en geen beenderen zoals u ziet dat ik heb. De Heer Jezus zegt: God is geest, maar een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Met andere woorden, een geest is onstoffelijk, niet uit stof bestaande. Dus eerst zegt de Heer Jezus in Johannes 4, God is geest. En nu zegt hij, een geest is onstoffelijk. Nu sputter je misschien tegen. En je zegt, ja, maar wat doen wij dan met al die teksten die spreken over Gods oog en Gods hand, over Gods mond en over Gods neus? Wat doe je met al die teksten? Nou gemeente, dat is niet moeilijk. Dat zijn menselijke uitdrukkingen. De Bijbelschrijvers hebben gebruik gemaakt van symbolische voorstellingen om Gods handelen duidelijk te maken. Wanneer de Heere God bepaalde dingen doet, spreken zij over Gods hand of zijn beschermende arm, zijn ondersteunende rechterhand, Gods wakende oog. Dat zijn allemaal beelden die ons helpen om voor te stellen wat de Heere God doet. God is geest, zegt de Heer Jezus. En een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Heeft met andere woorden geen letterlijke hand. Geen letterlijk oog of mond. God is niet stoffelijk. Hij heeft geen lichaam. Hij is geest. Nou, dit is van grote toepassing, grote betekenis voor ons leven. En we kunnen hier belangrijke toepassing maken. Wanneer wij God, die geheel en al onstoffelijk is, willen leren kennen, wanneer wij hem willen leren liefhebben en dienen, dan zou dat onze liefde voor stoffelijke dingen moeten verminderen. Nogmaals, wanneer wij de Heere God die geest is, willen leren kennen, wanneer wij hem werkelijk willen leren liefhebben, dan zou dat onze gerichtheid, onze gehechtheid, onze focus op materiële zaken moeten verminderen. Of anders gezegd nog, De ware kennis van God leidt tot bevrijding van het materialisme. De ware kennis van de God die geest is, leidt tot bevrijding van het materialisme. En gemeente, dat zal ons op een unieke manier onderscheiden van de wereld. Want laten we wel zijn, wij leven in een materialistische en een genotzuchtige cultuur. De tijdgeest voedt ons met alles wat je met geld kunt kopen. Het is bijna onmogelijk om je aan deze invloed te onttrekken. We willen meer en meer om vervolgens te ontdekken dat het niet verzadigt. Je wordt er geen steek gelukkiger van. Integendeel, na verloop van tijd word je een slaaf van de materie om te voorkomen dat het door mot en roest en rot wordt weggevreten. Stel eens dat je alles zou kunnen kopen wat je hartje begeert. Niets daarvan draagt bij aan jouw geluk. Niets daarvan. Vraag rijke mensen of ze gelukkig zijn. Of ze gelukkig zijn door hun rijkdom. En een antwoord zal ontkennend zijn. Hoe groter je banksaldo, dat betekent niet hoe groter je geluk. Je bent gelukkig, dat banksaldo voegt niets aan je geluk toe. Misschien het gemak, maar niet aan het geluk. En wij horen zo boodschap aan, maar hebben er de grootste moeite mee om het te geloven. Want morgen zijn we met z'n allen weer op jacht naar meer materiële welvaart. Er zijn zelfs christelijke groeperingen die van het welvaartsevangelie, waar de zegen van God wordt afgemeten aan je bankrekening, aan je kleding en aan andere materiële bezittingen. Maar deze leer botst frontaal met wat de Heere ons in zijn woord leert. Jazeker, de Heere God geeft ons de gezondheid en de kracht en de hersens en de mogelijkheden om een boterham te verdienen. Maar het punt is dat God die geest is, niet meet met de zegen van materiële welvaart. Tenminste niet de God van de Bijbel. Niet de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. God is geest en zijn zegen komt primair in de vorm van innerlijke vrede, tevredenheid, geluk en liefde, compleet onafhankelijk van materiële welvaart. Je bent nu gelukkig of je bent het niet. Een groter salaris, een groter huis, een mooiere auto. Het zal je niet gelukkiger maken. Dus die vrede en dat geluk en die tevredenheid, dat zijn de dingen waaraan je de zegen van God kunt afmeten. Voor geld is dat er niet te koop. Dat is natuurlijk ook te gek voor woorden om te zeggen: zie eens hoe God mij gezegend heeft en dan wijs je op al je welvaart. Alle materiële welvaart is geen zegen van God. Als je zegt, materiële welvaart is de zegen van God, dan zijn de gezegenden van deze aarde de maffiabazen en de drugshandelaren en de bazen van de porno-industrie. Dat zijn dan de gezegenden van de aardbodem, wat een opwekkende wetenschap. Het is onzinnig om de zegen van God af te meten aan materiële welvaart. Nogmaals, God is geest. Hij schenkt zijn zegen niet in de vorm van materiële welvaart. Dat is niet het belangrijkste. De Heere wil dat wij onze zekerheid en ons geluk aan Hem ontlenen. En niet aan onze bankrekening en niet aan onze materiële bezittingen, maar aan God die geest is. En toch zie je het gebeuren, ik heb het hier wel vaker gezegd, dat mensen die eerst leer kennen, een beetje onzeker, een beetje zoekend nog, en dan groeit hun bankrekening en een huis en een auto. En je ziet in één keer dat ze zelfverzekerd worden. En die hele zelfverzekerdheid ontlenen ze aan hun bankrekening. Die ontlenen ze aan hun auto, aan het huis waar ze wonen. Zijn één keer het heertje, één keer het dametje. Daaraan ontlenen ze het. Oh, wat een wankele basis. En het geeft geen enkel geluk. Gemeente, de Heere vraagt aan zijn kinderen om alles wat hij ons heeft toevertrouwd, tot zijn beschikking te stellen. Aan de rijke jongeling vroeg de Heere alles wat hij had, maar de prijs van waarachtig discipelschap was hem te hoog en hij droop af. Ja, de Heere wil dat wij bereid zijn om alles op te geven en in zijn handen te leggen. De belangrijkste vraag die wij ons bij herhaling moeten stellen luidt niet hoe kan ik meer geld verdienen? Hoe kan ik nog meer zekerheid, financiële zekerheid krijgen? Zelfs niet hoe kan ik nog beter voor mijn gezin zorgen? Natuurlijk is dat een belangrijke vraag, maar dat is niet de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag is, hoe kan ik mijn inkomen gebruiken tot eer en verheerlijking van de Heere God en tot verkondiging van het evangelie van Gods genade en tot hulpverlening aan mensen in nood? Dat zijn de vragen die de Schrift ons meegeeft. Ja, de Heere vertrouwt ons geld toe, de een meer, de ander minder, maar we mogen dat niet opstapelen, maar we worden opgeroepen om dat te investeren tot eer van zijn naam. Dat is ook de boodschap van de gelijkenis over de rijke dwaas. Die man had voor zichzelf een bankrekening vol. De Bijbel spreekt over schuren, stamvol. Terwijl de Heere God hem niet heeft toegestaan om er zelf van te genieten. In Lucas 12 zegt de Heere: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schat verzamelt. En niet rijk is in God. Rijk zijn in God. Dat is wat wij nodig hebben. Investeren in de gemeente. In het lichaam van Christus. In de redding van zielen. En de toerusting van Gods kinderen. Dat is genade. Dat is zegen bij God. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Waar mot en roesten verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Weet u, hoe komt het toch dat wij aan de ene kant beweren de Heere God op zijn woord te geloven, terwijl wij daar niet naar handelen op maandagmorgen? We blijven schatten verzamelen op de aarde in plaats van in de hemel. Weet je hoe dat komt? Wil je het echt weten? Het is omdat wij de God die geest is, niet bevindelijk, persoonlijk kennen. Echt kennen. Natuurlijk is de Heere God geïnteresseerd in materiële zaken. Hij zelf heeft de materie geschapen en hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Zo is hij ook nog eens een keer. Maar deze dingen staan niet bovenaan zijn prioriteitenlijst. God is geest, zijn prioriteiten zijn geestelijk van aard. En daarom ook dat je aan je geestelijk leven prioriteit moet geven. Kort na de bergrede geeft de Heer Jezus zijn discipelen de gelegenheid om deze les in de praktijk te brengen. In Matthäus 10 vers 9 zegt Jezus: voorzie u niet van goud of van zilver of kopergeld in uw gordel, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel onderkleren of sandalen of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Met andere woorden, ga uit en word voor je gezorgd. En het gaat in deze tekst maar om één ding, en dat is dat Gods werk bovenal prioriteit heeft. Wanneer wij God en zijn werk prioriteit geven, dan zorgt hij voor alles wat wij nodig hebben. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wanneer de gemeente van Christus daaraan gaat beantwoorden, dan zou het werk van de Heere geen tekorten meer hebben of door gebrek aan financiële middelen belemmerd worden. Mensen die de Heere God kennen, die geest is, worden niet verstrikt in het materialisme, maar daar juist van bevrijd. Dit is de bevrijdingsboodschap van het materialisme. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen bidden. Heere, wij zeggen u dank dat u zichzelf deze ochtend hebt voorgesteld aan ons als God, de levende God, de persoonlijke God, de God die geest is, de God die onstoffelijk is. Wij zeggen u dank dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. Wij eren en aanbidden u. Wij loven en wij prijzen uw grote naam en u bidden wij u, Heere, dat we als gemeente, maar ook persoonlijk en in onze gezinnen, zullen leren om u te aanbidden in geest en in waarheid. Onafhankelijk van ons gevoel, onafhankelijk van onze ervaringen, de omstandigheden, de plaats waar we zijn, wat we horen, dat we u in de geest zullen aanbidden naar de waarheid van uw woord. Dank u wel, Heere, dat we zo instructies krijgen en daarmee u beter leren kennen, daarmee ook losgeweekt worden van een materialistische wereld. Omdat u geest bent, willen wij, Heere, voor u leven. En onafhankelijk van materie, u aanbidden in geest en in waarheid. We zeggen u zo dank, Heere, dat het niet op de berg Gerizim is. En ook niet in Jeruzalem, en ook niet bij de klaagmuren. Maar dat u de alomtegenwoordige God bent. En dat we u mogen aanbidden in geest en in waarheid, overal. Omdat u de alomtegenwoordige bent. Geloofd en geprezen is uw naam. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen.